In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag op de bank Saskia Schepers. Saskia heeft dit fantastische boek geschreven dat ik vorig jaar lekker in het zonnetje op Kors heb gelezen. Ik vind het een prachtig boek.
Dankjewel.
We gaan het hebben over neurodiversiteit op de werkvloer. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja.
Want je hebt het steendruk volgens mij.
Ja, dat klopt.
Dit boek kwam uit en ik zag overal links en rechts op LinkedIn, weet ik veel, alle social media. Ik merkte het hier in huis ook. Je bent meteen het populairste meisje van de klas.
Oh, nou, zo heb ik nog niet gezien, maar dat is nog voor het eerst.
Maar heeft dat jouw leven niet ontzettend, omgegooid?
Ja. Dit is echt, heeft mijn leven inderdaad omgegooid. En ik heb ook het corporate leven voorbij, dag gezegd.
Ja.
Na 25 jaar HR-ervaring in met name corporate omgevingen ben ik nou zelfstandig. En dat heeft het boek, heeft het boek me gegeven.
Ja,
ja, dat klopt. Het boek is nu een jaar oud, hè, 16 juni vorig jaar. Dus ik kan nu ook zo terugkijken. Wat een rollercoaster was dat.
Ja.
Na één groot feest dat ik hier mijn geld mee kan verdienen met dit onderwerp waar ik zo gepassioneerd over ben.
Ja.
Dat is natuurlijk ongekend.
Oké, dus één feest. Je vindt het fijn.
Ja.
Dus,
Ja. Ja.
Nou, dat is al een winst één, want ik denk ook al eens, als dat dan zo goed gaat, wat doet dat met de mens? Maar jij bent blij. Okay.
Ik ben hartstikke blij.
Hey, en het populairste meisje van de klas, nou begin ik meteen vervelend te doen. Dat zou voor jou ook vreemd kunnen zijn, want ik begreep uit jouw levensverhaal, en je schrijft het ook een beetje in je boek, je gaat niet voor niks met dit onderwerp aan de slag, want het takes one to know one. Of was
zeker, ja.
En je bent zelf ook we gaan even over het begrip hebben. Je bent ook een neurodivergent.
Absoluut. Anders bedraagd dan de meeste mensen.
Ik ga echt vervelend doen. Wat heb jij voor afwijking?
Nou, ik ben een heel, heel creatief brein. Met wat in dit geval gepaard gaat met hoge energie, maar ook met lage energie. Met creatiedrang, maar ook met depressie. Hè, dus die stemmingswisselingen, dat is wel onderdeel van mijn leven.
Ja.
Daarnaast ben ik hoogbegaafd. En dat klinkt altijd fantastisch. Van, oh, wat fijn, dan gaat school je goed af. In mijn geval was dat ook zo. Dat het me heel goed afging.
Ja.
Maar ik heb me ook mijn hele leven anders gevoeld.
Ja.
Ik begreep gewoon niet waarom. Hè, dat je heel vaak denkt, hé, iedereen zegt dit. Ik zie het heel anders.
Ja.
En omdat ik gepest ben als kind. Hè, dat
Want precies.
Dat populairste meisje van de klas.
Ja.
Dat was ik niet. Ik ben, wat zal het zijn, misschien gedurende 2 jaar gepest op de basisschool. Dus ik denk een jaar of 8, 9. En dan, weet ik niet waarom. Want er was niks uiterlijk gek aan mij. Dus dat moet iets in mijn wezen, in mijn doen of laten zijn geweest. En dit is wat ik me kan herinneren van school. Is dat dan was het populairst van de meisje van de klas. Die bepaalde dan, nou, Saskia is even persona non grata of zo.
Ja, ja.
En dat kwam dan uit het niets. En dan sta je op een vol schoolplein met allemaal kinderen bij elkaar. En één meisje apart en dat was ik. En dat is een littekentje op je hart.
Nou, litteken.
Het leven gaat op een gegeven moment gaat je helpen om dingen een plek te geven. Maar dat is iets voor een kind van die leeftijd onbegrijpelijk.
Ja.
En ook wel onherstelbaar als het gaat om een litteken. Het gaat niet meer weg.
Nee.
En dat maakt dat je eigenlijk de rest van je leven al denkt, ja, het zal wel aan mij liggen, want ik ben raar.
Ja.
Ik viel toen buiten de boot, dus dat moet dan iets over mij zeggen. Nou ja, en dan ben ik nu op een leeftijd dat ik denk, ja, ik ben raar, maar daar verdien ik dus nu mijn geld mee.
Ja,
maar als kind,
ja.
Een kind wil wel bijzonder zijn, zeg ik altijd, maar niet buiten de groep vallen.
Ja.
Dat is geen gezonde ontwikkeling voor een kind.
Ja. Maar er zit dus dan een weg tussen, want van dat pesten tot het populaire meisje van de klas. Eigenlijk dacht ik, van als je het over dit werk hebt, hè, dus we hebben het even voor de mensen die het boek niet gelezen hebben, als je het hebt over neurodiversiteit, heb je het eigenlijk over gedrag wat misschien vroeger niet helemaal de norm vonden. Dus je hebt het over autisme, over bipolariteit
ADHD. Tourette, OCD, ja. Hoogbegaafd, hoogsensitief, dyslexie, ja, ja. ADD, ja, het hele.
Ja, en dan zou je verwachten dat zo'n boek dan geschreven wordt door een je noemt hem wel, ja, ik zie een zwaap voorbij komen, dat soort lui, maar door een neuropsycholoog of zo. Maar jij hebt eigenlijk een hele andere achtergrond.
Ja, ik ben geen wetenschapper. Ik heb aan organisatiewetenschap gestudeerd en een hele carrière in HR. En ik kan dus ook vanuit dat perspectief naar dit onderwerp kijken. Gewoon heel praktisch. En omdat ik mijn hele leven voor managers heb gewerkt, kan ik het ook in managementtaal over de bühne brengen.
Ja.
Want managers en HR, dat zijn wel de mensen die de context kunnen creëren voor mensen om te floreren. Mm-hmm. Ook voor de mensen die misschien niet helemaal in je standaard plaatje passen.
Ja. Ja.
Dus daarom is het destijds wel bewust een managementboek geweest. Het is geen zelfhulpboek.
Nee. Dat is, je gaat nou meteen naar een van mijn vragen toe. Van, voor wie schrijf je het nou?
Ja.
Want ik kan me voorstellen, het lijkt er een beetje enerzijds op dat het een boek is ook voor werkgevers en voor managers, HR-managers, zoals je zelf zegt. En je zegt, het is geen zelfhulpboek, maar ik kan me toch ook heel goed voorstellen dat juist ook neurodivergenten, zoals dan het zelfstandig naamwoord luidt, geloof ik, daar ook wel veel aan hebben.
Ja, kijk, het is gegaan zoals ik had gedacht. Ik dacht, wat er gaat gebeuren is, degene die als eerste aanslaan op het onderwerp zijn neurodivergenten zelf.
Ja.
Van, krijg nou wat, ik herken mezelf. Ja. Dagelijks. Ik krijg nog steeds dagelijks na een jaar mails van mensen, dit boek gaat over mij. Ik voel me eindelijk gezien. Dat is ongelooflijk, hè?
Ja.
Maar wat ik dacht dat er gaat gebeuren of ging gebeuren was, ik denk, neurodivergenten gaan dit kopen, want die herkennen dit onderwerp. En die gaan dit lezen. Dit geeft neutrale taal aan waar ze zelf misschien nog geen taal aan konden geven. En dan gaan ze dat aan hun manager geven. En dat is wat er is gebeurd. Dus dan gingen managers mij bellen. Okay. Van, nou, mijn medewerker komt met dat boek. Ik denk hier maar een lezing over moeten doen. Of misschien moet ik een soort coaching gaan doen bij jou. En zo is het denk ik voor een deel wel gegaan. Dat heel veel neurodivergenten hebben gekocht. En dat verder zijn gaan brengen.
Oké. Okay. Maar jij zegt, eigenlijk is het geschreven voor die managers,
Het is geschreven voor managers en HR om handvatten te geven aan het oprekken van de norm in organisaties. En sowieso bewustwording. Je hebt geen idee, omdat mensen, wat ik ook schrijf in mijn boek, maskeren. Mensen gaan zich echt wel voegen naar de norm, ten koste van hun kwaliteiten, die elke organisatie nodig heeft. Het is doodzonde, maar dit is echt een grote blinde vlek in organisaties.
Ja, en daar gaan we het zo nog even over hebben, wat dan die handvatten zijn. Want dat vind ik ook best, dat riep bij mij in ieder geval ook wel wat vragen op. Zeker als ik probeer zo cynisch mogelijk te doen.
Zeg je zo cynisch mogelijk?
Ja, dat is mijn taak. Ik kan zeggen wat leuk allemaal, maar, ja, 5 minuten klaar. Maar hoe ben jij ertoe gekomen? Zoals buiten je vertelt dat je natuurlijk zelf je problemen daarmee hebt gehad als individueel. Maar toen ben je zeg maar het bedrijfsleven ingegaan. Je hebt bij ABN AMRO een tijdje gewerkt. En wat was nou voor jou op een gegeven moment de knop die omging om er op deze manier mee bezig te gaan?
Kijk, ik heb mijn hele werkende leven helemaal mee geworsteld. Dus voor mij was mijn studietijd fantastisch. Ik had heel veel vrijheid, kon dingen op mijn eigen manier doen. Dat paste mij dus blijkbaar heel goed. En toen ik ging werken, toen merkte ik van dat een werkwijze niet lekker was. Of dat hele vele vergaderen in een veel te traag tempo. Ik dacht, waarom hebben we het daar nou nog steeds over? Na 10 minuten zien we toch eigenlijk waar het heen moet? Ja, waar hebben we het nog over?
Ja. Ja.
Maar ja, dan denk je van, hoe kan het nou dat de rest niks ziet? Voor mij is het, staat het in neonletters geschreven waar dit heen moet. En dan moest ik elke keer maar door die trage toestand heen. Dat herkennen veel mensen. Heel veel sociale activiteiten die voor mij ook wat knelden, kwam ik ook niet zo lekker tot mijn recht. En gedoe. Gedoe met collega's, maar ook met leidinggevenden. Omdat ik niet altijd precies doe wat me wordt gezegd. Dan denk ik, nou, ik snap waar je heen wil, maar ik ga het even zo doen, want dat is beter.
Ja. Ja, ja, ja.
En scheppingsdrang, dus dat je dus een beetje de tent beheren, dat is niks voor mij. Dus dan ging ik vaak hobbyprojectjes oppakken. Denk, nou, ik vind dat eigenlijk ook belangrijk voor de bank of voor mijn vorige werkgevers. Dus dan ging ik ook een beetje mijn eigen gang en dat had ik ook nodig. Heeft fantastische dingen ook opgeleverd, zoals bij ABN AMRO als verantwoord voor de Learning Week, heel groot event. Waar toen we ermee begonnen niets voor bekend was. Geen geld, geen mensen, niks. Dacht ik, dat is mijn project. Geef mij maar iets waar niets is, dat maak ik groot.
Ja.
Dat is wat ik kan, maar dan moet ik wel vrijheid hebben. En een beetje de dingen kunnen doen op mijn manier.
Ja.
Nou ja, dus ik liep wel tegen structuren aan, werkwijzes aan. Ik vertelde ook vaak in mijn lezing hoe Agile Scrum vaak helemaal misbruikt wordt als micromanagement tool. Nou, daar gaat mijn brein echt, krijgt daar kortsluiting van. Ja, wat gedoe met leidinggevende. Dus het schuurde wel hier en daar. Mm-hmm. En eigenlijk de sparkle voor dit onderwerp mm-hmm. was omdat iemand tegen mij zei... Saskia, jij bent zo creatief. Hou maar meer mensen zoals jij binnen de bank in dit geval. En toen dacht ik, ja, dat is heel fijn. Ik weet dat jullie dat waarderen, maar jullie weten niet de prijs die ik daarvoor betaal.
Ja, dat schrijf je ook, hè? Ja, dat soort talenten.
Ja,
ook
jullie zijn allemaal blij met mijn creativiteit en scheppingskracht en wat ik allemaal kan en dingen vanuit een andere perspectief benaderen. Maar daar moet ik een prijs voor betalen om toch in die systemen en die structuren van dit geval een bank te passen. Maar dat was bij andere werkgevers ook zo. Mm-hmm. En toen dacht ik, dit verhaal moet ik gaan vertellen. Ben ik gaan doen, ook in lezingen binnen destijds ABN AMRO. En we zijn een netwerk gaan opzetten met collega's binnen ABN AMRO Universiteit Netwerk. En toen dacht ik, dit werd heel snel groot. En dacht ik, ja, dit moet iedereen weten wat hier nou gebeurt.
Ja.
Dat het echt zo'n zwaankleef aan werd. En binnen de kortste keer heb je honderden mensen om je heen die zich... waar het enorm resoneert, het onderwerp.
Ja.
En die ook bijvoorbeeld zeiden... ik wist niet dat ik hierop zat te wachten.
Ja.
Ik voel ineens een thuiskomen... waarvan ik niet wist dat ik het nodig had.
Ja.
Toen besloot ik daarover te gaan schrijven. En zo geschiedde.
Ja.
Maar dat begint eigenlijk met zo'n opmerking... die dan de druppel is van... ja, luister eens. Als jullie mij zo waarderen... geef me dan ook gewoon de ruimte... of begrijp dan meer... wat daar dan mee gepaard gaat... met die kwaliteiten naar boven, in mijn geval dan creativiteit, besluitvormingskracht, executiekracht, corporate termen. Mm-hmm. Maar voor een ander is dat misschien patroonherkenning of verbanden leggen of maakt niet uit. Maar mensen die heel goed zijn in iets, hebben gewoon ook dingen waar ze heel slecht in zijn. En het is zo jammer als daar dan alle aandacht naartoe gaat, omdat je moet voldoen aan een gemiddeld profiel.
Ja.
En daar zullen neurodivergenten per definitie niet in passen.
Ja.
Daar gaat het schuren. En dat blijkt, want toen ik een oproep deed op LinkedIn om over aan neurodivergenten om over hun brein te praten, waar schuurt het voor jou? Kreeg ik honderden reacties. Die post ging viral. Het was... toen maakte ik echt wat los. En dan blijkt dat wat voor brein mensen ook hadden, ze tegen dezelfde dingen aanliepen. En dat maakte dat dit boek natuurlijk bij zoveel mensen resoneert.
Ja.
Het anders zijn uit zich dan toch in dezelfde dingen als het gaat om het schuren binnen een systeem als een grote organisatie.
Ja, want je neurodivergentie kent wel vele gezichten, om het zo maar te zeggen. Maar je zegt eigenlijk, is het voor al die... mensen hebben dezelfde soort problemen. Is het zo dat bijvoorbeeld inderdaad iemand die hoogbegaafd, hoogsensitief is, dezelfde... Ik kan me daar namelijk van alles ook bij voorstellen. Je wordt eerder moe, omdat je ook zo heel veel energie... maar is dat bijvoorbeeld ook zo met iemand die scoort op het autistisch spectrum of zo? Hebben die dezelfde aanpak nodig? Hebben die dezelfde... systematiek.
Kijk, iedereen is anders. Maakt niet uit. Binnen een bepaalde breintype is er nog eindeloos veel variatie.
Ja.
Dus je begeeft je altijd op glad ijs om te zeggen van nou, mensen zijn over het algemeen zus of zo.
Ja.
Maar wat je ziet is one size doesn't fit all. Zo simpel is het.
Ja.
Dus als je een bedrijfsuitje hebt in een met spelletjes op een strand en een barbecue in een en je hebt een lezing in een galmende ruimte, dan zullen heel veel breintypen daar niet in gedijen door de herrie of de onduidelijkheid of het verplichte sociale component wat voor sommige mensen heel kunstmatig is en dan stress geeft.
Ja.
En dat is dan vaak voor hoogbegaafden en autisten en bipolaire breinen bijna hetzelfde.
Ja. Ja.
Het gaat om, als iets standaard is, dan werkt het niet voor iedereen. Dat is per definitie zo.
Ja.
Maar er zijn altijd mensen voor wie het misschien niet helemaal werkt. En voor mensen die daardoor gewoon eigenlijk zoveel productiviteitsverlies hebben, dat het gewoon echt zonde is van de inzetbaarheid van medewerkers.
Ja. Nou roept er meteen drie vragen op, merk ik, terwijl ik naar je zit te
luisteren. Stuks.
Dat is lastig, want dan ben ik straks zeker ben ik er één vergeten. Maar één is, wat mij ook opviel, hè, wat je zegt... eigenlijk heb je het, denk ik, als ik dat probeer samen te vatten... van wat wij tot nog niet zo heel lang geleden als een soort afwijking zagen of zo. Hè? Afwijkend gedrag in ieder geval, niet de normale standaard. Dat niet een verlies is voor een werkgever, maar in feite een potentiële kracht. Hè? Dan vroeg ik mijn eerste vraag was eigenlijk... Is het dan in jouw beleving een soort, het is een beetje technisch... maar een soort zero-sum game wat je in je hersenen hebt? Dus als je het... als je zegt van, nou oké, okay, iemand die hoogbegaafd is, bijvoorbeeld heel creatief of weet ik veel wat, maar die verliest het dan op een ander terrein.
Ja.
En daar moet je dan als werkgever misschien persoonlijk gerichte maatregelen
voor nemen. Ja, ik snap wat je bedoelt. En in mijn boek noem ik dat spiky profiles. Hè. We zijn allemaal goed in dingen en minder goed in andere dingen. We kennen allemaal zo'n flow. Bij neurodivergenten zie je een spiky profile. Heel goed in iets, dat zijn de pieken naar boven, maar ook heel slecht in iets. Nou, of dat zero sum is, dat weet ik niet. Hè. Dat is een beetje gek om dat te zeggen van mensen.
Nou ja, snap je mijn
maar zo is het wel. Dus, dus voor als iemand uitzonderlijk talent heeft op iets, dan betaal je daar als omgeving en als persoon ook de prijs voor met iets wat gewoon heel niet goed is. Kijk, als iemand heel nauwkeurig is, is die waarschijnlijk minder flexibel. Dit is een voorbeeld wat ik vaak geef. Ja. Als iemand betaald wordt om heel nauwkeurig te zijn, hè, misschien iemand die leveranciersvoorwaarden helemaal specifiek in kan vullen en heerlijk in de details gedijt.
Ja. Ja.
Dat is misschien niet iemand die zegt bij een ander project, ah, maakt niet uit, 70% is ingevuld, prima joh, we gaan verder. Die zal zeggen, nee, dat kan niet. Het geeft kortsluiting. Nee, het moet wel allemaal ingevuld zijn.
Ja.
Dat geeft dan comfort bij zo iemand.
Ja.
Dat is een voorbeeld van wat zou kunnen zijn dat iemand heel nauwkeurig is, dat hij iets anders misschien minder heeft. Of iemand die heel erg van de details is, wat minder een helikopterview heeft. Sommige mensen hebben beide, gaat niet om. Maar meestal is heel goed in iets dan ook heel slecht in iets.
Ja.
En het probleem is dat je vaak dan, als neurodivergent, voortdurend de feedback krijgt op de onderkant van dat profiel. Daar zijn we heel erg op gericht. Dit vertel ik heel vaak in lezingen. Herkennen veel neurodivergenten. Dan is het, wat ben je toch goed? Hè? Wat ben je toch creatief? En wat leid je projecten toch goed? Maar je zou je echt moeten, hè, wat meer actiever moeten zijn, vergaderen. Je zou wat meer dit of dat moeten doen. En dat blijft dan maar komen, die feedback.
Ja.
Maar dat komt eigenlijk met het talent.
Ja.
Dus je haalt meteen het talent gewoon onder iemands wezen vandaan.
Ja.
Dus die zero sum, ik snap precies wat jij zegt. Ik denk dat je dat moet accepteren. Uitzonderlijke talenten gaan gepaard met diepe dalen.
Ja.
Natuurlijk kunnen mensen aan zichzelf werken. Dit is geen excuus, wat ik vaak hoor. Hè? Een excuus voor bepaald gedrag. Maar wel dat je begrijpt als werkgever, ja, misschien moet ik niet proberen die persoon dan ook met al zijn zwakke punten naar boven te halen, maar gewoon te accepteren, nou, hè, dit is een 3 en een 4.
Ja.
Ik zet iemand bij die daar goed in is.
Ja.
En dan heb ik een complementair brein.
Ja, maar daar ging dan meteen mijn tweede vraag over. Hè? Want dan denk ik, als ik daar probeer praktisch naar te kijken, hè, je had het over tools. Ik begrijp dat je eigenlijk heel individualistisch naar zo'n werknemer zou moeten kijken als HR-manager. Is dat te doen?
Dit is een vraag die ik heel veel krijg, is Saskia. Ik heb 60 mensen. Ik kan met iedereen rekening houden.
Ja, precies.
Nou, het antwoord daarop is, ik denk dat je sowieso gesprek hebt met je medewerkers. Hè? En in plaats van waar denk je dat je over 5 jaar staat, wat ik nergens op vind slaan, dan heb ik nooit wat meer gekund.
Ja.
Kun je ook vragen van wat was nou je gaafste project de afgelopen tijd, of hoe je ook werkt. Hoe zou je daar meer van kunnen doen? En wat maakte dat gaaf was? Wat kon je dan van jezelf erin kwijt? Dat is een heel ander gesprek dan.
Ja, maar dan heb je het echt over interesse, hè?
Soms denk ik, waar gaat dit boek nou eigenlijk over? Dit boek gaat over wat maakt voor jou een dag een goede dag? Wat heb je dan nodig? Met wie werk je dan samen? Wie is complementair in jou? Dus dan moeten we altijd zorgen dat er zo iemand is om jou heen. Soms denk ik echt, hoe moeilijk is dit? Hè? Gewoon nieuwsgierigheid, interesse. Hoe is het om jou te zijn in een vergadering? Hoe is het om jou te zijn op een evenement? Of de manier waarop we een performance gesprekken voeren? Dat gezegd hebbende, dat is gewoon interesse. Daarnaast heb je natuurlijk een stuk universal design. Dat je gewoon rekening houdt aan de voorkant met het ontwerpen van bepaalde processen, procedures of werkwijzes. Je weet gewoon dat er mensen zijn die meer structuur nodig hebben dan andere mensen. Je weet gewoon dat er mensen zijn die prikkelgevoelig zijn. Je weet gewoon dat er mensen zijn die wisselende energie hebben over hun dag. Dus misschien wat meer baat hebben bij meer kleinere pauzes dan één grote pauze. Je hoeft niet te weten wie, hè? Je hoeft niet te weten, maar dat vragen mensen, ja, hoe weet ik nou wie de autist is? Want anders kan ik geen rekening meer houden. Ze, nee, dat maakt niet uit. Je weet dat er allerlei varianten zijn. Dus je denkt daar van tevoren over na. Je gaat bijvoorbeeld bij performancegesprekken voor een HR-persoon, goede tip, kun je zeggen, wij hebben een standaard formulier, prima. Zijn mensen die vinden dat heel fijn, dat ze een heel gestructureerd interview, een gestructureerd gesprek hebben. Andere mensen raken helemaal in de klem door zo'n strak gespreksvorm. En die zeggen, nou, ik wil eigenlijk gewoon even lekker een kop koffie drinken. Of even een rondje wandelen en het dan even reflecteren op mijn functioneren. Of het gewoon hebben over de opleiding die ik wil gaan doen. Mm-hmm. En er zijn al organisaties in Nederland die dat doen. Die zeggen, oké, wij willen het gewoon over jouw inzet hebben. En dat moet gewoon een goed gesprek zijn. Wat vind jij fijn, Co? Heb je dan liever een formulier dat je van tevoren weet hoe dat gesprek gaat lopen? Mm-hmm. Voor sommige mensen geeft dat comfort. En de ander zegt, laat het formulier wel zitten. We vullen echt wel in wat belangrijk is. Maar ik wil gewoon even een losser gesprek hebben. Want de bedoeling is dat we het hebben over jouw functioneren. En dat jij je prettig voelt, duurzaam en zetbaar bent. En de werkgever gewoon ook geld in jou verdient. Je moet productief zijn. Zo simpel is het. Ja. Dat hoeft dan niet allemaal in hetzelfde formuliertje. Maar dat is iets heel krampachtigs. Ja. Dat we het zo willen en zo moet het. Maar geef die mensen lekker de vrijheid. De een houdt van structuur, de ander meer van vrijheid. En als je dat van tevoren inricht en je hebt bijvoorbeeld 3 varianten, zijn er al veel meer mensen blij dan de groep die gedijt bij zo'n strak formulier. Ja. Ik heb hier een keer een blog over geschreven. Dat ging ook viral. Mensen zeiden halleluja. Wat fijn als dat nou eens een keer niet zo gekunsteld zou hoeven.
Ja.
Ik denk echt wel eens, Co, wat heb ik al die mensen toch aangedaan vanuit mijn HR-achtergrond met die verschrikkelijke formulieren waar je helemaal in verdwijnt.
We zijn er natuurlijk ook toe geneigd, hè? Of tenminste, ik loop al een poosje mee. Kijk, het begint vaak al volgens mij met een sollicitatieprocedure, hè? Dat we graag degene aannemen die op jou lijkt. Niet op jou, maar
of die het beste rollenspellen kan spelen.
Ja, dat is zachtelijke toestanden. Ik vind dat bijvoorbeeld hier in onze tent ontzettend leuk. We hebben zo'n gelooflijk diverse club dat ik ook wel eens denk, ik vroeg ooit nog eens een keer aan mijn baas, wat hebben deze mensen in godsnaam met elkaar gelijk? Want ze zijn zo verschillend. Maar daarom werkt het wel heel goed. Hè? Dus wat je zegt, dat is
in mijn wereld noemen we dat collectieve intelligentie.
Ja.
Allemaal verschillend, brengen allemaal iets anders in.
Ja.
Wat de rode draad is. Wie zou het weten? Ze zijn blij en werken hier graag, als ik het zo hoor. Prima.
Ja. Het antwoord van mijn baas was, ze zijn allemaal lief. Dus dat vond ik daar even
allemaal lief? Nou, kijk, dat is heel fijn. Ja. Dat komt heel goed uit.
Ja, maar het werkt zeker goed, hè. Dus ik sta helemaal achter je verhaal. Ik kom uit de muziek. Ik zei ook altijd, we kunnen niet allemaal drummer zijn, want dan wordt het heel zouteloos. Het is juist de verschillen die een goed team
maken. Ja, en soms wordt de vergelijking getrokken met sport. Nou, helemaal met voetbal.
Nou, bijvoorbeeld.
Weet je?
Ja.
Laat die links voor lekker dat doen.
Ja.
Ik ga nou niet lopen wisselen, omdat iedereen anders moet kunnen.
Ja,
zoals
precies.
In veel organisaties.
Ja, met de neus allemaal dezelfde kant op.
Bla, bla, bla. Ja, want iedereen moet dit kunnen. Ja. En wat als we co-vrij spelen van een taak, dat is niet eerlijk. Want iedereen moet dat doen.
Ja.
Het is allemaal zo kinderachtig.
Ja.
Laat mensen lekker doen waar ze goed
in
zijn.
Maar dat vind ik wel knap. Maar ik zag bijvoorbeeld ook, het sluit een beetje aan volgens mij met een van jouw volgers op LinkedIn. Ik zag dat je Brené Brown ook zwaar volgt. Die heeft dat daar natuurlijk toch ook wel over. Of tenminste, over die. Want het begrip kwetsbaarheid speelt hier ook, denk ik, wel een sterke rol. Hè?
Wat ik mooi vind aan haar, ze heeft ook heel zo'n mooi geanimeerd filmpje over empathie.
Ja.
Wat dat nou eigenlijk is.
Ja.
Hè, dat is niet zo van, oh joh, dat is vervelend hè, als je iets hebt. Maar gewoon van, dat empathie gaat over, hoe is het om jou te zijn in een bepaalde situatie?
Ja.
Kijk, wat er veel gebeurd is, ik hoorde het gisteren ook bij een lezing. Stel jij zegt op een gegeven moment, ik kan niet meer op vrijdag mee naar de borrel. Ik ben echt heel erg moe. Of ik ben gewoon kapot. Of wat ook. Zeggen mensen, ja, we zijn allemaal moe. Het is vrijdagmiddag.
Ja,
dus ga nou even mee, joh.
Weer.
Doe niet zo flauw. Ga even mee voor dat ene drankje.
Ja.
Hè?
Ja.
Dan denk jij, ah joh, hè, dat stelt niet veel voor.
Uh-huh.
Dat kan voor die andere persoon het verschil zijn tussen nog energie hebben voor het weekend of 2 dagen in je bed moeten liggen om dan bij te komen en eigenlijk op maandagochtend denken, wat heb ik nou aan mijn weekend gehad?
Ja.
Dat weet jij niet, omdat jij denkt, joh, ik ben ook moe.
Ja.
En al ben ik moe, één biertje, nou, dat kan nog wel.
Ja, en dat doet
dat
niet
is
zo flauw,
voor
dat
jou zo,
maar
dat hoeft voor die ander dus niet zo te zijn. Dat vraagt empathie.
Ja.
Van ook kan ik me indenken hoe het dan is om zo kapot te zijn?
Ja.
Om dan niet meer dat ene stukje te kunnen leveren.
Ja.
En of bijvoorbeeld met een herrie op een kantoor die zegt, ja, ik hoor die printer ook wel, maar daar moet je gewoon voor afsluiten.
Ja.
Ik hoor dat ook, weet je wel.
Ja, duidelijk. Ja.
Nee, jij weet niet hoe die ander dat hoort, want jij kunt gewoon niet in dat hoofd kijken.
Ja.
Dit gaat heel erg over, luister ik naar die ander en vraag ik gewoon door van, hoe is dat dan voor jou? Iemand zei gisteren tegen mij, ik krijg fysiek pijn als er te luide muziek is bijvoorbeeld. Ik krijg fysiek pijn, zei ze. Ik heb er ook last van geluid in een restaurant. Houd toch op, een keer wat zachter allemaal. Ik zei, waar dan? Waar voel je dat dan? In plaats van, joh, stel je niet aan.
Ja.
Snap je, het is zo makkelijk om te zeggen, ja, maar ik hoor dat niet zo, dus jij hoort dat ook niet zo. Ja. Dus de empathie van jij had over kwetsbaarheid, maar ik vind met name haar verhaal over empathie zo mooi.
Ja, je
drukt heel makkelijk jouw normaal op een ander en dan krijg je wat we in neurodiversiteitsland microagressie noemen. Maar je moet je even toezetten. Ja. Stel je niet aan. We zijn allemaal een beetje moe van de week. En daarmee, dat zijn dodelijke dingen voor de zelfvertrouwen van mensen of zich veilig voelen in een organisatie. En die zullen langzaamaan als een lampje uitdoven.
Ja. En nou even concreet. Of nog concreter, het was al concreet.
Next level.
Die ben ik. Nou ja, weet je, even lullig doen. Dan ben ik die werkgever, die HR-man. Dan krijg ik eerst Kim Jansen die roept, we moeten met generatie Z heel anders omgaan. Wat willen ze allemaal, die arme kindertjes en zo. En dan begin jij over, heb je wel door dat er allerlei neurodivergenten in je team rondlopen? Wat doe je er eigenlijk aan? En dan denk ik, die arme HR-manager die wordt helemaal knettergestoord, joh. Die moet met iedereen, die zegt niet meer, dit is een bedrijf, dit is de doelstelling. Zo
dit is sociaal het is hier geen sociale instelling.
Precies, aan het werk.
Dat zijn dingen wel eens zei. Ja. en jij denkt natuurlijk, het is of generatie Z of dit. Het mooie is, wat ik denk, dat die generatie dit onderwerp ook gaat versnellen. Want je ziet aan onderzoek, ook van Deloitte, ook groot onderzoeken over duurzame zetbaarheid of de generaties. Dan zie je dat generatie Z natuurlijk authenticiteit hoog in het vaandel heeft staan. Duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Dus ik denk juist dat die generatie dit heel erg, dit onderwerp verder gaat helpen. Ik ben van de generatie X. Dat was gewoon niet lullen, maar poetsen. Ja. Je moet je uren maken. Je moet carrière betekent omhoog, omhoog, omhoog. Keihard werken, dat is dan heel stoer. Dus ik heb hartstikke druk. Zo, dan heb jij het goed voor elkaar. Nou, dan komt er een generatie, denk wat een losers. Weet je? En dat vond ik echt heerlijk om te zien, die generatie Y destijds. Als haar, ik vond dat fantastisch. Ik denk, oh heerlijk, ging een heel andere wind waaien. Dus generaties gaan bepaalde onderwerpen ook gewoon versnellen. En dat denk ik echt met neurodiversiteit. Misschien dat het daarom ook alweer wat bespreekbaarder wordt. Mm-hmm. Er komt een heel andere generatie op de arbeidsmarkt. En je moet je ook realiseren, in mijn tijd, in jouw tijd, in onze tijd, waren er geen labels op school. Er zaten bij jou ADHD's in de klas, maar dat wist je niet, want die kregen dat label niet. Nee. Dus er waren gewoon drukke kinderen, rustige kinderen, studiebollen, maakt niet uit. Nu wel. Dus er komt een soort inhaalslag. Heel veel gediagnosticeerde kinderen.
Ja.
Los van wat je daarvan vindt.
Ja, precies.
Die hebben ouders die denken, verrek. Ja. Van wie heeft dat kind het? Ja. Dus je krijgt daarmee ook nu een generatie die gelabeld, om het even zo te zeggen, ik vind het heel naar woord, maar op de arbeidsmarkt gaat komen. Die dus al meer weten van hun eigen brein dan jij en ik. He, dat was toen niet zo bespreekbaar.
Ja. Nee,
dus dat maakt ook dat zo'n onderwerp heel anders wordt. Maar goed, jij ging erover van, dan krijg je zo'n HR-merder weer een onderwerp.
Ja.
Dit onderwerp, snap ik dat je denkt, een nieuw onderwerp. Het is natuurlijk geen nieuw onderwerp, want verschillen tussen mensen zijn van alle tijd.
Ja.
En waarom het dit onderwerp raakt aan talentontwikkeling. Hè? Dus ik moet het zo zeggen, elk probleem wat HR heeft, is dit het antwoord op. Hè? Dus uit een grotere talentvijver vissen. Er zitten heel veel mensen werkloos thuis die prima kunnen werken, mits je daar een beetje rekening mee kunt houden, op een volstrekt redelijke manier. Dit gaat niet om alles helemaal omturnen.
Ja.
Grotere talentvijver, hoge retentie. Hè? Want mensen lekker geen energie. Je ziekteverzuim gaat omlaag. Je hebt een competitief voordeel. Hè? Dus als jij gewoon in staat bent om allerlei soorten brein aan je te binden, heb je ook in de markt gewoon een competitief voordeel. Omdat je gewoon meer mensen aan je kunt binden. En dit zijn mensen met uitzonderlijke talenten.
Ja.
Je organisator wordt er creatiever, innovatiever van. Allemaal belangrijke vaardigheden voor de toekomst. Eigenlijk is neurodiversiteit op elke HR-vraag het antwoord. Hè? Dus het is niet iets van, oh, weer een groepje mensen om rekening mee te houden. Of weer een onderwerp. Nee, dit gaat over een fundamenteel anders kijken naar je hele, in mijn taal, employee journey. Van onboarding tot talentontwikkeling, tot exitgesprek, ik noem maar wat. Dus het gaat niet om een nieuw onderwerp. Het gaat over een andere bril opzetten.
Ja.
En daarmee naar alles kijken. Naar hoe je learning development inricht. Alles.
En ik kan me nou voorstellen, zoals jij dat nu schetst, dan denk ik, oké, dan moet je eigenlijk misschien wel wat meer tijd investeren in je human resource activiteiten. Doordat je wat meer persoonlijk gerichte aandacht ook aan mensen geeft.
Ik train gewoon HR-mensen. Dus dat komt nu steeds meer op gang. Ik zie van, dit onderwerp krijgt nu momentum. Dus als ik HR-mensen train en soms alle HR-mensen in een organisatie, dan gaan we gewoon kijken. Hoe communiceren jullie? En dat kan zijn in je vacatureteksten. Ik zag laatst iets van de Rijksoverheid. in de Engels is tick all the boxes. Het was van, kun jij alles aanvinken? Ja, zoiets. Ja. Wat stond er. En er stond erbij, een van de dingen was, loopt voorop. Er zijn heel veel mensen, jij en ik zullen denken, dat snap ik, ben koploper in iets. Er zijn heel veel mensen waarvan ik denk dat ze geschikt zouden zijn voor die functie, die niet begrijpen wat daar stond. Er waren vier dingen. Die denken, wat staat hier nou eigenlijk? Ja. Als dat niet expliciet duidelijk is, mis je gewoon mensen die solliciteren. Ja. Nou, heel vervelend als je daar niet bewust van bent. Dus we kijken door die bril. Ja. Hoe zouden mensen dit kunnen lezen of ervaren of interpreteren? Al je communicatie, van het begin tot het eind, hoe je performancegesprekken, hoe die mails eruit zien voor het uitnodiging voor zo'n gesprek, voor uitjes, voor hoe je talentontwikkeling is ingericht. En het is eerlijk gezegd, ik heb natuurlijk die HR-achtergrond, echt lollig om ineens er anders naar te kijken van, dat is waar, dit zou je wel eens heel anders kunnen interpreteren.
Ja.
En ik denk ook, als het gaat om diversiteit en inclusie, natuurlijk ook een belangrijk onderwerp in organisaties, dat dit onderwerp andere diversiteits- en inclusie onderwerpen ook gaat versnellen.
Ja.
Want dit betreft iedereen.
Ja.
Niet die groep vrouwen of mensen van kleur.
Ja.
Of, dat zijn altijd van die groepen.
Ja.
Dit gaat over iedereen.
Ja.
Dat hebben we het nog niet over gehad. Maar alles wat je doet uit slimmigheid om rekening te houden met de groep neurodivergenten, blijkt voor iedereen goed te werken. Dus je doet het niet voor die 20%, 1 op 5 zeggen we gemiddeld, een beetje afhankelijk van de sector.
Ja.
Je doet het niet voor die 1 op de 5, 20%. Je doet het voor iedereen.
Ja.
Want dan blijkt alles wat je net wat aanvult of aanpast, dat iedereen daarbij gedijt.
Ja,
alleen die zijn er misschien minder, hebben er minder nood aan, dus zullen misschien als eerste daarmee komen. Maar zeggen dan wel, ach, dat is eigenlijk heel fijn dat er meer informatie beschikbaar is. Of dat zo'n tekst veel duidelijker is, veel explicieter is.
Ja, ja, en ik dacht eventjes in mijn achterhoofd van, kijk, al dit soort sociale aanpak. In een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt, zou ik zeggen, dan staan mensen er meer voor open. Maar als er straks weer een hoop werkloosheid is, dan gaat het onmiddellijk overboord, zou je in eerste instantie misschien denken. Maar eigenlijk zeg jij ook van, het is misschien een extra investering in je HR. Want ik denk dat het meer tijd kost misschien. Maar tegelijkertijd zeg je, het levert ook gewoon echt heel veel meer op.
Het is heel grappig hoe dit ook altijd is. Wat ik altijd al wel zeg. We hebben blijkbaar geen tijd aan de voorkant om te kijken van, goh, hoe vind jij het fijn om een gesprek te voeren?
Ja.
Maar we zijn wel druk met verzuimdossiers. Mensen die vertrekken. Er zijn sectoren, daar komen net zoveel mensen binnen en er weer uitgaan. Dus het is heel moeilijk om mensen te behouden.
Ja.
Dan hebben we wel allemaal tijd om weer die vacatureteksten op te stellen.
Ja.
Al die sollicitatiegesprekken te voeren.
Daar
moet al die tijd in. Echt geloof me, als je die tijd gaat investeren aan de voorkant, dan gaat het je tijd opleveren aan de achterkant.
Ja.
Maar ik ken mijn pappenheimers, dan is het heel erg, ja, als dat nu niks oplevert, dat kost mij nu alleen maar tijd. Neurodiversiteit is gedoe. Het is veel makkelijker als we allemaal op elkaar lijken.
Ja.
Hoef je niks uit te leggen.
Ja.
Alleen een organisatie wordt echt slimmer en beter van. En je wil al die talenten benutten als we werken aan neuroinclusiviteit of een neurodivers team.
Ja.
Maar ja, dat is gedoe. Dat is gedoe.
Ja. Ja.
Alleen als je het van tevoren goed over nadenkt en goed inregelt en wat meer interesse gaat tonen en gewoon echt gaat luisteren naar wat mensen zeggen, gaat jou dat heel veel opleveren. Maar ja, dat is met heel veel dingen. Daar zul je eerst in moeten investeren. En
die investering begint met jou in te huren, denk ik.
Dat sowieso.
Hè? Nee, want ik snap het helemaal. Ik merk het met mijn vrouw. Ik werk gelukkig nooit een loondienst. Oh ja, nu werk ik wel een loondienst trouwens, maar nooit niet echt. Maar mijn vrouw die werkt gewoon in organisaties, in de zorg. En dan is het toch heel veel. Ik heb dat in het ziekenhuis gezien en waar ze nu ook zit. Van op het moment dat jij niet voldoet aan gewoon wat iedereen moet doen en de norm en de standaard, dan ben je misschien wel niet geschikt voor je vak. Weet je wel, zo roept dan zo'n leidinggevende.
Ja.
En dan denk ik, jee, man. Terwijl ze hartstikke goed functioneert. Alleen heeft geen zin in, weet ik het wat of zo. Weet je wel.
Kijk, een mooi parallel te trekken met onderwijs. We zien natuurlijk heel veel mensen die, er zijn talloze voorbeelden van hele succesvolle mensen.
Ja.
Die uit het schoolsysteem ooit zijn gevallen.
Ja.
Want dan zeggen we, ja, die hadden het niveau niet of zo. Of die konden een diploma niet halen.
Ja.
En die floreren gewoon. Dus dat zijn gewoon waardevolle mensen.
Ja.
Alleen die konden niet in die standaard mee wat dat het onderwijs is. We zien nu. Gaat echt per af, waar zitten zoveel kinderen thuis. Ja, dus onderwijs. Maar ook in de zorg, van als je dan zegt van, ja, dit is onze standaard en daar moet je maar in mee kunnen. Kijk nou of je die norm iets kan oprekken. Weet je, we maken het ook mensen heel erg moeilijk door dingen heel gestandardiseerd te doen. Het moet nu eenmaal zo. Het moet nu eenmaal op deze via dit formulier. Of... En de zorg heeft echt een probleem met zoveel verzuim.
Nou ja,
en
daarom sta ik met
verloop.
Mijn bek open daarna te kijken.
Dan zou ik wel denken.
Het onmogelijk dat je,
nou,
dat je...
als er misschien verpleegkundigen zijn die. Onder verpleegkundigen zien we dat over het algemeen dat percentage hoogsensitiviteit wat hoger is. Mm-hmm. En dat gaat soms gewoon over wat meer korte pauzes om even te herpakken. He, of even een rustige ruimte om je patiëntendossier te lezen. In plaats van alle hectiek ook nog spullen moeten lezen.
Ja.
Ik kan me ook nog voorstellen dat een patiënt er ook geen baat bij heeft. Mm-hmm. Als je in heel veel herrie iets moet lezen. Gewoon een kamer waar je even rustig een dossier kan lezen. Gewoon eventjes kunnen herpakken. Het gaat niet om hele grote dingen. Dit is wat verpleegkundigen me dan ook gewoon vertellen.
Ja.
Dus het zijn soms kleine dingen die de duurzaamheid gaat vergroten.
Ja.
Nou, er is geen ziekenhuis die dan zeggen, ja, maar dat kan hier niet.
Ja. En dan terug naar de tools, Saskia. Van als je nou zegt van wat is nou de basis wat je nou aan een human resource manager als boodschap mee wil geven, is dat gewoon luister nou eens gewoon naar het individu wat hij of zij nodig heeft.
Kijk, dit gaat eerst om bewustwording. Want je hebt gewoon geen idee wat je soms aanricht met taal of wat het effect is van je communicatie. Ja, ik zeg ook altijd wel, nothing about us without us. Laat gewoon ook allerlei communicatie gewoon eens tegenlezen door ander soort breinen. Vraag gewoon als je een evenement organiseert, goh, wie wil er meehelpen om dit inclusiever te maken? In plaats van, zijn er nog ADHD'ers in de zaal die hierbij willen helpen? Of zeg dan gewoon, wie vindt het leuk om hierover na te denken? Want het zijn juist de mensen die zich niet geroepen voelen, die komen dan ook niet. Hè? Dus hoe maak ik het inclusief voor gewoon de mensen eigenlijk te vragen die niet zo geneigd zijn te komen, misschien wel leuk vinden om mee te denken.
Ja.
Maak je het dan meteen inclusiever mee.
Ja.
Maar het gaat om bewustwording.
Ja.
Ik zie de schellen van de ogen vallen bij mijn lezende mensen. Oh, ik heb nooit zo'n... Want niemand wil uitsluiten.
Ja.
Niemand wil kwetsen. Of wat het ook. We willen inclusief zijn. Maar dat gebeurt niet om soms hele redenen die je niet zo ziet aankomen.
Dat vind je wel positief.
Omdat wat zeg je?
Ik vind je wel positief met deze uitspraak.
Ja, iemand moet zijn.
Ik heb wel
het
idee dat mensen dat helemaal niet willen.
Nee, die niemand staat op met ik ga Co echt een roldag bezorgen.
Ja.
Of ik ga zorgen dat iemand chagrijnig de deur uitgaat. Los van dat er soms systemische dingen zijn waardoor mensen slechts in elkaar naar boven halen.
Ja.
Daar gaat mijn boek dan niet zo over.
Ja.
Hè, dat is
Weet je, we houden het positief.
Nee, weet je, ik zeg altijd, de meeste mensen deugen. Dat kunnen we echt dankbaar zijn dat er zo'n boek is verschenen.
Ja.
Dankjewel Rutge Bregman, want ik gebruik het heel vaak. Dus ga wel uit van die positieve intenties. Maar dit gaat echt over bewustwording. Kan ik met een andere bril kijken? En ik denk met deze van het boek dat je een heel eind komt. Maar ik kom natuurlijk met liefde HR-mensen trainen daarin om anders te kijken.
Ja.
En dan zie je ze gewoon... Oké, maar als dit het is, tuurlijk kan ik daar rekening mee houden, maar ik had gewoon geen idee.
Ja.
Want je denkt in hele grote dingen, een hele boel verbouwen, dat is niet zo. Het is net iets ander taalgebruik, ander fotomateriaal, iets wat meer variatie in pauzetijden, ik noem maar wat.
Ja.
Of inderdaad de vorm van een gesprek, hoe je dat opbouwt. Dus het gaat om bewustwording. In mijn boek zit de breinhandleiding, die kun je ook kosteloos downloaden van mijn website. Super simpele tool om zelf in te vullen, om taal te geven aan wat je nodig hebt.
Ja.
Het gaat niet om het moeten uiten van een diagnose of label, of wat ik dan noem breintype. Mm-hmm. Gewoon, wat vind ik fijn? Waar gedij ik in? Met wat voor soort structuur heb ik dan nodig? Of het type leiderschap? En dit is iets wat je als manager met je medewerker ook prima kan voeren op basis van vrij neutraal document of met collega's onderling. Zo simpel is het, dit gesprek hebben, de bewustwording bij HR en management over met name ook de communicatie, maar ook gewoon hoe dingen zijn ingeregeld in systemen. En dan is het wat ik dan redelijke toevoegingen noem, kleine dingen kunnen aanpassen in je processen, systemen, in alles wat je doet. Begin bij bewustwording, nieuwsgierigheid. Hoe zou dit werken voor die en die persoon? Of hoe biedt dit voldoende structuur voor mensen die gewoon echt gedijen bij duidelijkheid en eenduidigheid? En dat kost meer tijd, want dan moet je daar inderdaad even over gaan nadenken.
Ja.
Of een extra tegenleesronde houden met mensen die daar oog voor hebben. Dat klopt, maar dat is wel handiger dan wat een manager mij vertelde. Die zei, ja, ik heb altijd iemand, nou, wat hem Henk noemen, die komt weer altijd naar me toe, die zegt, ik vind toch niet helemaal duidelijk wat jij nou net stuurt aan de afdeling. Ik zeg, heb je nou ooit gedacht om Henk dan gewoon te betrekken voordat je die mail uitstuurt? Zeg, Henk, lees jij dit na? Want als het duidelijk is voor jou, is het duidelijk voor iedereen.
Ja. Ja.
Nou, zegt ze, daar heb ik nou nog nooit over nagedacht.
Ja. Ja.
Want zo simpel kan het zijn. Die ziet dingen of interpreteert dingen die anderen toch, die zij dan in dit geval niet ziet, of nog niet ziet.
En
die leest dat anders.
Ja, en is het dan voor die leidinggevende dan een irritant figuur aan het worden? Of is het voor hem een start
ideaal,
van een eye-opener?
Die haalt daar dingen. Die zorgt ervoor dat deze mail volstrekt duidelijk en eenduidig is.
Ja.
Doordat iemand zegt, hey, dit zou je ook anders kunnen lezen. Ja. En natuurlijk vind je dat in het begin misschien een beetje irritant. Dan komt er weer één.
Ja.
Maar als je daar de waarde van in gaat zien en de lol van in gaat zien, als het voor die persoon duidelijk is, kan ik hem zo de mail eruit sturen.
Ja.
Dan kun je ook de meerwaarde daarvan zien. Want waarschijnlijk is Henk dus ook degene die altijd een ander perspectief heeft en zegt van, hebben wij daar eigenlijk wel aan gedacht? Als je aan deze knop gaat draaien, dan gaat er dit of dat gebeuren.
Ja.
Vaak hebben dit soort mensen ook, zijn dan je tegengeluid in je organisatie. Een beetje wat Danielle Brown natuurlijk de Harry's noemt.
Ja.
Net dat ander perspectief, dat zijn de neurodivergenten.
Ja.
Ja, en die kun je dus heel goed betrekken bij het eenduidig schrijven van zo'n mail.
Ja.
En dan zie ik al bij zo'n manager, ja joh, daar heb ik eigenlijk nooit op die manier naar gekeken. Ja. Ik het allemaal irritant vinden. Gebruik het.
Ja. Hey Sas, weet je dat jij al 40 minuten zit kletsen?
Joh, ik kan hier uren over praten. Ik zeg in mijn lezing ook, geef me maar 90 minuten en zet me maar naar de lunch. Ik heb zoveel energie, ik wil zo graag veel vertellen. Dus dat zou zomaar kunnen. Ik vind het heerlijk om erover te praten.
Dat werk ik,
en, ja, sluit jij maar af, niet afsluiten. Ik ga wel door.
Ja, nee, dan ga ik je afbreken, want anders heeft iedereen afgehaakt. Dus
maar heb jij gehoord wat je wilde horen?
Ja,
hè?
Absoluut.
Dus,
Kijk, het was voor mij natuurlijk, maar nu ook voor de luisteraars duidelijk. Ik had het al gelezen en ik was daar erg enthousiast over. En ik vind het persoonlijk, staat het me ook heel erg aan, om het zo maar te zeggen. En ik moet altijd een beetje lachen ook, als dit soort dingen weer naar boven komen. Dan denk ik, ja, zie je wel. Dus nou, je zit helemaal op mijn lijn, dus, maar wat heb je dan? Niks. Maar goed, ik hoop dat onze luisteraars dat ook gaan vinden.
Ja, en dat is wel echt de boodschap. Dat, wat ik al zei, dat er zoveel mensen mij laten weten. Dit boek gaat over mij. Ik heb er zoveel aan. Oh, dit geef ik aan mijn manager. De schellen vallen van de ogen.
Ja.
Het is een blinde vlek in organisaties. Dat zien we ook in recent onderzoek. Dat managers zeggen, oh nee hoor, mooi onderzoek laatst was 79%. Wat zeiden ze? Nee, 80% van mijn medewerkers floreert. Terwijl maar 24% van de medewerkers dat ook beamen.
Ja, ja.
Dat gat, daar gaat dit over.
Ja.
Je hebt geen idee. Omdat mensen maskeren, ze passen zich aan, ze willen erbij horen.
Ja.
Maar ze betalen een prijs die eigenlijk niet hoeft.
Ja, en dat doen ze dan in het weekend of door ziek uit te vallen. Of,
en dan kun je niet de talenten benutten die deze mensen gewoon inbrengen. Ja. Die onmisbaar zijn voor je organisatie. Je zit op goud als je dit goed kunt aanpakken.
Dankjewel. Maar mijn laatste vraag dan, want anders ga je gewoon weer door. we begonnen met het populaire meisje van de klas en gepest worden op de lagere school, omdat je gewoon toch wat afweekt van de norm misschien. Je gaat nu als een malle en dat heb je dik verdiend, vind ik. Nou rij je straks naar huis en dat gaat helemaal mis. Ik hoop het niet. Maar je wordt wakker en de dokter staat boven je en je kijkt naar een systeemplafond. En de dokter zegt, je hebt nog een half uur te leven. Wat denk je dan?
Dan wil ik alleen mijn dochter nog knuffelen. Dat is het belangrijkste in het leven natuurlijk. Maar ik werd me laatst ook gevraagd van waar. Toen stelde iemand alsnog de vraag, en waar sta je over 5 jaar? En toen schoot ik ook vol. Toen zei ik, joh, ik ben waar ik altijd heb willen zijn.
Ja?
Ja, gewoon dit boek mogen schrijven, dit woord kunnen brengen en mijn stempel op kunnen drukken. En dat mensen denken, als je denkt aan neurodiversiteit, dan is het Saskia die dat op de kaart heeft gezet.
Ja.
Dan vind ik dat ik heel mooi iets al heb nagelaten.
Ja, heb je dan je missie al volbracht? Ja, je bent niet klaar natuurlijk. Maar...
Nee, er is natuurlijk nog heel veel te doen, maar ik ben echt heel trots op mezelf, omdat ik ook weet waar ik vandaan heb moeten komen. Dat zien mensen natuurlijk niet altijd. Hè. Die zien alleen het resultaat en niet de weg daar naartoe. Ik ben heel trots op mezelf en ik ben heel erg blij en dankbaar dat ik met dit onderwerp nou overal word uitgenodigd en dat er zoveel deuren open gaan en daardoor ook mensen luisteren naar het belang van heel veel mensen die tot nu toe zich niet echt gehoord hebben gevoeld. Dat is toch fantastisch.
Ja.
Dus ik ben gepassioneerd over het onderwerp en ik ben heel dankbaar op de plek waar ik nu ben.
Kippenvel staat op armen. Heel mooi. Dus, Saskia Schepers, hartstikke bedankt voor het fantastische interview. Ik heb weinig vragen hoeven te stellen. Lees allemaal het boek. Als alle breinen werken, zou ik zeggen. En het gaat je goed.
Dankjewel.
Dit Dit was de Spreker Podcast. En we zijn er volgende week weer met ongetwijfeld weer een inspirerende spreker. Tot kijken.